Zullen we danken en bidden. Onze God en Vader, we komen tot u. We hebben gezongen, gelezen uit de Bijbel. En nu heeft u een woord aan Richard gegeven. Wilt u hem daarbij helpen, Heer? Wilt u ons helpen te luisteren? Want uw woord is mooi, is belangrijk. En Richard heeft dat voorbereid. En we brengen ons zo in Jezus' naam allemaal bij u, Richard en de luisteraar. Amen. Succes.
Goedemorgen allemaal. Ik zal even de laptop installeren. Nehemia, de kunst van het verdedigen. En als je weer elektronica bij je hebt, dan kun je inderdaad inloggen weer om met de Mentimeter mee te doen. Ik zet alvast het volgende scherm op, maar dan staat er ook de QR-code nog steeds hoor. Maar dan kan ik alvast wat gaan zeggen, terwijl mensen inloggen. Wie heeft er wel eens gehoord van de Match of the Century? De wedstrijd van de eeuw. Ja? Jij? Okay. Welke wedstrijd denk je dan aan? 1974, ja. Veel mensen denken eraan hè, dat Nederland-Duitsland, WK voetbal, Nederland werd toen wereldkampioen voetbal. Dat is ons geheugen gegrift. Maar er zijn meer Matches of the Century. Ik denk dat elke sport wel een Match of the Century heeft. Links heb je een bekende bokswedstrijd in 1974 tussen George Foreman en Mohammed Ali. Dat was dan in Zaire en dat heette de Rumble in the Jungle. En dat is een bekende wedstrijd geworden omdat dat de eerste wedstrijd was die live op televisie werd uitgezonden in Amerika. En er waren miljoenen Amerikanen die speciaal voor deze wedstrijd een televisie gingen kopen. Dat was toen nog zo'n klein dik apparaat, zeg maar. Maar dan gingen ze, het was midden de nacht. Midden de nacht zaten ze allemaal achter dat televisieapparaat om naar deze wedstrijd te kijken. Waarbij tot ieders verrassing Mohammed Ali won, terwijl die al wel een stuk ouder was. Maar dat was dan de Match of the Century. Maar ook een andere is rechtsboven. Weet iemand welke wedstrijd dat is? Fischer tegen Spassky, heel goed. Ja, en dat was in 1972 in IJsland. De wereldkampioen op dat moment was Boris Spassky, een Rus. En de uitdager was Bobby Fischer, die een Amerikaan was. En dat was het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Dus het werd gezien als een wedstrijd tussen het Vrije Westen en het communistische Oosten. De Verenigde Staten tegen de Sovjet-Unie. Zo werd het gezien. En het was in het neutrale IJsland. En ik ben met mijn gezin op die plek geweest ook. Dat was in Reykjavik. Dat is een basketbalhal die daarvoor gereserveerd was, waar die wedstrijd gehouden werd. En die basketbalhal staat er nog steeds. Dus wij gingen daarheen toen we in Reykjavik waren, een jaar of 9 geleden. En er was helemaal niemand te bekennen bij die basketbalhal. Het was helemaal dicht. We zijn eromheen gelopen. En toen was er een achteringang. En daar was een bel. Nou, laten we toch maar bellen. Bel. En we hoorden helemaal niks. Maar na een paar minuten wachten hoorden we voetstappen. En toen werd die deur open gedaan. En er was een of andere schoonmaker of zo, of een medewerker die de deur opendeed. Dus wij vroegen van, is hier de schaakwedstrijd Fischer tegen Spassky geweest 50 jaar geleden? Ja, zeker, kom binnen en zo. En hij wist het gelijk wat het over ging. We moesten een paar gangen door en we kwamen bij een balie. En hij zei, ik zal even de persoon oproepen. En er kwam een medewerker vanuit de krochten van het gebouw. Er waren twee mensen in het hele gebouw op dat moment, in de basketbalhal. En die kwam achter die balie en zei, ja, hier heb ik alle spullen. En er kwam een berg dossiers op tafel met het wedstrijdboek en alles. Foto's, materiaal, de handtekeningen van de schakers, van Fischer en Spassky. Alles kregen we te zien, dat was heel leuk. En we kregen ook nog een rondleiding over waar het allemaal was. En hier zie je een plaatje van dat ze dus op een podium zaten aan het eind van een basketbalhal. Maar de camera's die stonden ook op het podium en dan in de zaal zaten de mensen. Maar Fischer die had last van het gezoem van de camera's. Dus hij weigerde na één of twee partijtjes om nog verder te spelen. Dus die hele wedstrijd dreigde in het honderd te lopen. Nou, toen is er bemiddeld en zo. En toen is er besloten dat er, als dit het podium is, dat daarachter was een muur. Daar hebben ze een raampje in gezaagd. En daarachter zetten ze de camera's neer. En konden ze zo via het raampje konden ze zo op het podium filmen. Nou, dat raampje was er ook nog steeds. Het was allemaal nog precies zoals het was. Dus dat was best wel leuk. Maar goed, heel lang verhaal. Is iedereen nu ingelogd? En waarom laat ik dit zien? Nou ja, bij al die sporten speelt verdedigen een rol. Het is belangrijk om te verdedigen. Zowel bij voetbal, als bij schaken, maar ook bij boksen. En elke sport heeft zijn eigen regels waar je bij het verdedigen aan moet denken. Maar ik wil dan nu bij het boksen stilstaan. Ik heb wel eens gehoord wat de basisregels zijn van het verdedigen bij het boksen. Er zijn drie regels. Ten eerste, dat je stevig gaat staan. Je benen een beetje uit elkaar. Dat je stevig op de grond staat, stabiel. Dat is het eerste. Het tweede is dat je wegdraait. Dus als iemand, je tegenstander met name, met zijn vuist op je afkomt, dat je dan niet blijft staan en wacht tot dat jouw gezicht raakt, maar dat je wegdraait, ontwijkt. Ja. Ik ben er niet zo goed in hoor, maar. En het derde is, in tegenstelling tot voetballen weet ik natuurlijk net zoals 17 miljoen andere Nederlanders alles van, maar boksen, het derde wat je moet doen, dus stevig staan, wegdraaien en het derde is blijven ademen. En want in alle consternatie kan het zo zijn dat je je adem gaat inhouden en dan kan je zomaar flauw vallen. Je moet rustig blijven doorademen en dan heb je een goede verdediging. Nou, dan gaan we later naar kijken wat we daarmee moeten. Laten we naar Nehemia gaan, want ik wil dan van het verhaal van Nehemia de kunst van het verdedigen bespreken. Welke taak nam Nehemia op zich? Als je het boek Nehemia leest in de Bijbel, nou, wanneer leefde Nehemia? Nehemia leefde inderdaad na de Babylonische ballingschap. En het volk was teruggekeerd. Toen het Babylonische Rijk was verslagen door het Persische Rijk. En de Persische koning Cyrus of Kores, die had het volk toestemming gegeven om terug te keren naar Jeruzalem. En dat was in de tijd van Zerubabel en Jeshua ook wel genoemd. En dat lees je in de eerste 6 hoofdstukken van het boek Ezra. Nou, in die tijd leefde Ezra helemaal nog niet en Nehemia ook nog niet. Dat is eigenlijk een hele tijd daarvoor. En toen het volk terugkwam met de ballingschap onder leiding van Zerubabel en Jeshua, hebben ze ook de tempel herbouwd. Maar wat doet Nehemia dan? Die komt nog veel later, die komt nog zelfs na Ezra. Ezra die komt dan een jaar of 40 na Zerubabel en die onderwijst het volk in de wet van God. En Nehemia komt nog weer 10 jaar later en die herbouwt de muur van Jeruzalem. En de taak van Ezra, het onderwijzen van de volk in de wet van God, dat lezen we in de laatste 4 hoofdstukken van het boek Ezra, Ezra 7 tot 10. En dat Nehemia de muur herbouwt, dat lees je in het boek Nehemia, maar ook in het boek Nehemia komt ook Ezra nog in voor. Dus samen werken ze aan het herstel van het volk, Nehemia op politiek gebied, hij is gouverneur van Juda geworden. En hij herbouwt de muur van Jeruzalem en Ezra die blijft het volk onderwijzen in het woord van God, de wet van God. Nou, de verdediging blijkt niet op orde als Nehemia in Jeruzalem komt. Zo kwam ik in Jeruzalem aan. Na 3 dagen trok ik er met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven. En het enige dier dat ik bij me had, was het dier waarop ik reed. Die nacht ging ik door de dalpoort en langs de drakenbron naar de mestpoort om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren. Ik ging door naar de bronpoort en naar de koningsvijver waar mijn rijdier niet verder kon. Daarom klom ik die nacht door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren en door de dalpoort keerde ik terug. Dus midden in de nacht maakt Nehemia een ronde door de stad om te kijken hoe het ervoor staat en het blijkt dat de verdediging van de stad niet op orde is. De muren die toen ooit aan het begin van de Babylonische ballingschap neergehaald waren, toen de stad verwoest was, die waren nog steeds niet opgebouwd. En de mensen woonden wel weer in Jeruzalem omdat ze teruggekeerd waren uit de ballingschap, maar die muren hadden ze niet hersteld. En waarom is dat zo gevaarlijk? Dat is gevaarlijk omdat dan alle kwaadwillende mensen binnen kunnen komen. 'S Nachts, met name als het donker is, kunnen rovers of andere mensen die kwaad willen ongestoord overal de stad binnenkomen en de mensen belagen die daar denken in veiligheid te wonen. Het plaatje wat je hier ziet overigens, ik had geen foto van Jeruzalem uit die tijd, dus ik heb maar een plaatje gepakt van Dresden na het bombardement in 1945. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat er vergelijkbaar uitzag, alles een puinhoop. En in ieder geval is het zwart-wit, want het is nog voor het kleurentijdperk, mensen leefden toen nog zwart-wit. Maar dan zie je dus hoe alles een puinhoop was en de muren van Jeruzalem nog niet hersteld waren. De verdediging was niet op orde. Nou, Nehemia komt dan met een plan om die verdediging te herstellen. De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik aan het doen was, want ik had ze niets verteld. Maar nu zei ik tegen hen, u ziet in welke ellende wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden ze, en ze pakten het werk voortvarend aan. Wat doet Nehemia? Hij gaat de verdediging weer op orde brengen, hij gaat de muur herbouwen. En wat hij doet dat niet alleen. Hij doet dat samen met andere mensen. En dat is belangrijk. Als je werkt aan je verdediging, geestelijk gezien ook, dan doe je dat samen met anderen. Daarom zit je ook in een gemeente, om elkaar te helpen bij de verdediging. Er zijn wel mensen die denken dat ze in een eentje kunnen geloven. Dat ze een kerk of een gemeente niet nodig hebben. En dat is ook zo. Dat kan. Je kunt thuis geloven en bidden en je Bijbel lezen, noem maar op. En daarvoor heb je een gemeente niet nodig. Maar wat blijkt? Als jij niet meer naar de kerk gaat, dat het geloof in God, blijkt uit onderzoek, dat dat één generatie stand houdt. Want de kinderen, de volgende generatie, die stopt met het geloof. Die heeft daar niets meer mee. En die verlaten de kerk en houden zich niet meer bezig met de Bijbel en met het geloof in God. En daarom is de verdediging zo belangrijk. Daarom heb je elkaar nodig. En misschien niet voor jezelf, maar wel voor die ander. En voor je eigen kinderen en je nageslacht en de mensen om je heen. De mensen in de gemeente. De verdediging, dat doe je samen. Nou, dan wordt de verdediging hersteld. En dan lezen we, Eliasib, de hoge priester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de schaapspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, plaatsten ze de deuren en wijden het in. De vispoort werd door de zonen van Senaa herbouwd. Ze legden de balken en plaatsten de deuren compleet met sluitbalken en grendels. De oude poort werd hersteld door Jojada en Mesullam. De priesters waren aan het werk in het gedeelte boven de paardenpoort, ieder tegenover zijn eigen huis. Tussen de bovenzaal op de hoek en de schaapspoort werkten de goudsmeden en handelaars. Dit stukje, ik heb een aantal dingen ook in het rood aangegeven, maar er zijn een aantal dingen die opvallen. Als je dat zo leest, wat valt je dan op eigenlijk aan wat hier gebeurt? Nou, we zouden een aantal dingen kunnen noemen. Maar misschien vallen jezelf ook wel dingen op. Maar wat mij opviel is allereerst dat iedereen begint aan het werk van de muur bij zijn eigen huis. De priesters, staat er bijna onderaan, waren aan het werk in het gedeelte boven de paardenpoort, ieder tegenover zijn eigen huis. De verdediging begint bij je eigen gezin, bij je eigen huis. Dat is het eerste waar je aan moet denken. Als je werkt, geestelijk gezien, aan je verdediging. Je hoort best wel eens verhalen van mensen die zich heel erg inzetten voor het koninkrijk van God, voor zending, evangelisatie, maar daarbij hun eigen gezin vergeten. En dat vrouw en kinderen verwaarloosd worden, geestelijk gezien, en kinderen zelfs ontheemd raken en geen thuis meer hebben en het slachtoffer zijn eigenlijk van de dadendrang van degene die denkt voor het koninkrijk te werken. En ik wil geen waardeoordeel uitspreken over mensen die in het koninkrijk van God allerlei taken doen. Maar ik weet wel dat het bijbels is dat als je werkt voor God, dat God altijd ook vraagt dat je eerst denkt aan je eigen gezin om daar de boel op orde te hebben. En dat is ook wat gevraagd wordt aan oudsten in de gemeente. In Timotheus en Titus staat dat ze op een goede manier hun eigen gezin moeten hebben bestuurd. Het werk begint bij je eigen huis. De verdediging begint daar. Nou, wat ook opvalt, is dat priesters werken, goudsmeden werken, handelaars werken aan de herbouw van de muur. Dat zijn niet bepaald mensen die opgeleid zijn om stenen te metselen en te timmeren. Een goudsmid die kan heel fijn horloges repareren en zo. Maar om nou te metselen en grote bakstenen te sjouwen, dat heeft hij niet geleerd. En toch doet hij het. Het werk van de verdediging, het opbouwen van de verdediging, dat is een taak voor iedereen. Het gaat niet om je bekwaamheid, het gaat om je beschikbaarheid. Iedereen kan meewerken aan de verdediging. Er is nog meer wat opvalt, want waar begint het werk aan de bouw, herbouw van de muur? Dat begint bij de schaapspoort. Waar is de schaapspoort een symbool van, een type van, kun je ook zeggen? En we lezen in het Nieuwe Testament, in Johannes 10, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder en ik ben de deur van de schapen. Het werk aan de verdediging begint bij Jezus Christus. En waar eindigt het werk van de verdediging? We zien dat de laatste poort die genoemd wordt ook weer de schaapspoort is. Het werk aan de verdediging eindigt ook bij Jezus Christus, het fundament. En dan is er nog iets wat opvalt. En dat is dat, als je dat leest, dat elke poort krijgt iets bijzonders, namelijk elke poort krijgt, we lezen bijvoorbeeld bij de vispoort, werd door de zonen van Senaa herbouwd, in de tweede linia, ze legden de balken en plaatsten de deuren compleet met sluitbalken en grendels. Elke poort kreeg sluitbalken en grendels. Kon op slot, 's nachts, dat er niemand door die poort kon. Maar er is één poort die kreeg geen sluitbalken en grendels. En dat was de schaapspoort. Die kon niet op slot. Waar staat dat dan symbool voor? Dat staat natuurlijk symbool voor dat de toegang tot de Heer Jezus altijd open staat. Die gaat nooit op slot. Niet voor de vijand, uiteraard. Die worden wel tegengehouden bij die poort. Maar voor mensen met vriendelijke bedoelingen staat de schaapspoort altijd open. Je kunt altijd tot de Heer Jezus naderen. En dan de tegenstanders. Want er zijn mensen die het niet zo leuk vinden dat Jeruzalem herbouwd wordt, dat de muur herbouwd wordt van Jeruzalem. Toen Sanballat uit Bet-Horon, zijn Ammonitische dienaar Tobia en de Arabier Gesem hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Ze begonnen ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Wie waren deze mensen? Rondom Juda lagen ook andere provincies van het Persische Rijk. Bijvoorbeeld Samaria, Edom, Moab, Ammon. Allemaal hadden ze hun eigen gouverneur. En ze waren eigenlijk tientallen jaren heel blij dat ze geen concurrentie hadden van dat gebied Juda, Judea. Dat daar niemand was, niemand van betekenis. De ballingen zaten ver weg in Babel. En ze konden ongestoord hun gang gaan daar in dat gebied. En toen kwamen daar de Judeërs terug. Uit Babel. En Nehemia werd de gouverneur. En al die andere omliggende gebieden, die zagen dat als concurrent. Sanballat was de gouverneur van Samaria bijvoorbeeld. En Gesem kwam dan uit Arabië, meer in het zuiden. En die vonden dat niet leuk dat er weer een machtsfactor van betekenis was daar in dat Judea. Ze zagen dat als concurrentie. En ze wilden dat niet. Ze wilden ze eigenlijk weg hebben. Ze wilden ze ontmoedigen. De vijanden, Sanballat, Tobia en Gesem, die hebben niet het beste voor met het volk van God. Die proberen tegen te houden dat er gewerkt wordt aan de verdediging. In onze tijd, in ons leven, zijn er ook vijanden. En dat zijn dan niet een Sanballat, een Tobia en een Gesem, maar dat zijn andere vijanden misschien. En wat voor vijanden kun je dan aan denken? Sanballat, als je naar de klank luistert, zou je misschien kunnen zeggen, in onze tijd, in ons leven, is dat de vijand de zonde. Bijvoorbeeld een zonde tegen het idee dat je trouw moet blijven aan je eigen partner. Dat je de zonde tegen het idee dat je moet helpen de kerk te bouwen. Zonde tegen het idee dat je zuiver met je geld omgaat. Welke zonde kun je niet bedenken? Een vijand in je leven die het niet fijn vindt als jij je verdediging opbouwt. Gesem, of eerst Tobia. Tobia, waar kunnen we dan aan denken als we weer naar de klank luisteren? Een vijand in je leven kan zijn traagheid. Traagheid. Waarom zou ik vandaag aan mijn verdediging moeten werken? Het kan ook morgen nog wel. En waarom zou ik morgen doen wat ik overmorgen kan doen? Uitstellen. Niet nu, ik heb nu andere belangrijke dingen. Het werken aan mijn geestelijke verdediging, dat kan wel even wachten. Traagheid. En tenslotte Gesem. Wat voor vijand zou dat kunnen zijn? Als we weer naar de klank luisteren, dan zou je kunnen zeggen, misschien een geheim in je leven. Is er misschien een boos geheim in je leven, wat niemand weet? Wat je achterhoudt? Er zijn veel dingen aan te merken op de katholieke kerk. Maar één ding is toch wel goed aan de Rooms-Katholieke Kerk, en dat is dat ze het idee van de biecht hebben. Dat als je gezondigd hebt, dat je dan bij iemand dat kan belijden. Ik maak ook wel eens mee, of heb wel eens meegemaakt, dat mensen vanaf het podium zo in een dienst al hun publiekelijk hun zonde vertellen. Dat vind ik wel erg ver gaan. Dat vind ik ongemakkelijk. Dat is denk ik ook niet nodig. Maar het is wel goed om je zonde te belijden. In ieder geval aan God. Maar het kan ook goed zijn om een vriend of een vriendin te hebben aan wie je bepaalde dingen kunt belijden. En die je kan helpen om je verdediging weer op te bouwen. Je vraagt je misschien af waarom dat plaatje van die dodo. En dat heeft te maken met traagheid. De dodo, die leeft op een eiland in de Indische Oceaan in Mauritius. En die in de 17e eeuw door de Hollanders werd ontdekt. En waar is een van onze verdiensten dat wij als Hollanders in staat zijn geweest om de dodo uit te roeien. Hoe deden we dat? Nou, we kwamen op dat eiland met onze schepen en we hadden honger. Dus ja, dan pak je zo'n vogel en, om op te peuzelen. En dan heb je dat beest zo beet en gak, gak, kijkt die rond. En wat doen die andere dodo's dan? Die zijn dat helemaal niet gewend dat er iemand bij de nek gepakt wordt. Dus die zijn nieuwsgierig. Die komen allemaal in een grote kring eromheen staan om te kijken van wat gebeurt hier. Dus uiteraard binnen een mum van tijd zijn al die dodo's opgepeuzeld. Traagheid. In plaats van dat ze hard wegrenden voor het gevaar, waren ze te traag. Er is nog een ander verhaal over traagheid. En dat is van Louis van Gaal. We kennen Louis van Gaal allemaal wel als de bondscoach. Maar hij was ook ooit voetballer. Hij zat net onder de top. Subtop was hij. Hij was te traag voor de top. Hij heeft een keer bij een aantal seizoenen bij FC Antwerpen gespeeld in België. En hij was daar de buitenlander. Hij was goed. Maar de trainer Guy Thijs die stelde hem eigenlijk bijna niet op. En Louis van Gaal ging verhaal halen bij zijn trainer van, wat is dat nou? U weet toch hoe goed ik ben? Ik ben de buitenlander, ik heb techniek, ik ben balvaardig. Ik kan alles met een bal. En u als voetbalkenner moet toch weten dat u mij dan moet opstellen. Dat ik meespeel. En toen zei de trainer Guy Thijs tegen Louis van Gaal, ja jongen, je hebt gelijk, maar er is één probleem. Je kunt alles met een bal, maar je hebt hem nooit. Dus, traagheid. Wat is het antwoord van Nehemia? Dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. Dat is wat Nehemia zei tegen Sanballat, tegen Tobia en tegen Gesem. En dat is wat jij kunt zeggen tegen de zonde in je leven. Tegen de traagheid in je leven en tegen de geheimen in je leven. Hier in mijn leven is er niets wat aan jullie herinnert. Want de zonde heeft geen plek in jouw leven. Ik kan er geen aanspraak op maken. Hoort niet bij jou. Heeft geen macht over jou. Omdat je bij de Heer Jezus hoort. En je kunt zonde, traagheid en geheimen kun je op hun plek zetten en zeggen, weg. Jullie hebben geen rechten in mijn leven. Hier is niets dat aan jullie herinnert. Even een zijstapje. Waarom heb je de wapenrusting van God nodig? Is dat om bestand te zijn tegen de macht van de duivel? Efeze 6. Of, wat lezen we in Efeze 6? Trek de wapenrusting van God aan om bestand te zijn tegen de listen van de duivel. De duivel heeft geen macht over jou. Zijn koninkrijk eindigt bij het koninkrijk van God. Wat lezen we in Genesis 3? De slang dan is het machtigste dier van het veld? Nee. De slang is het listigste of sluwste dier van het veld. De slang, de Satan, heeft geen macht over Adam en Eva. Heeft geen macht over jou. Maar hij is listig, hij is sluw en hij weet jouw zwakke plek. En hij probeert jou te verleiden. Maar hij heeft geen macht over jou. Jij kiest of jij zondigt. De Satan kan jou niet dwingen. Daarom is die verdediging nodig. Daarom is de wapenrusting van God nodig. Niet om bestand te zijn tegen de macht van Satan, maar tegen de listen van Satan. De aanval. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. Hij zei, Wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze het werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit de totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, zei hoe ze ook hun best doen bij het bouwen. Er hoeft maar één vos op die stenen muur van hen te klimmen. Of hij stort al in. Ze vallen aan. Ze proberen de verdediging onderuit te halen. En dan is de vraag, welke trucs halen de tegenstanders uit de kast? Is dat bespotten, is dat lasteren, is dat militair aanvallen of is dat de muur stuk maken? Of je kunt meerdere antwoorden aanklikken, geloof ik. Nou, als je dat leest in het verhaal van Nehemia, dan zie je inderdaad dat ze bespotten en dat ze lasteren. Maar niet meer dan dat. Ze bedreigen. Ze sturen brieven naar de koning in Perzië. Maar ze hebben geen macht. Ze kunnen niet militair aanvallen. Ze kunnen niet de muur afbreken. Dat lukt ze niet. De zonde, de duivel, heeft geen macht over jou. Maar ze kunnen wel jou proberen te pakken. Door te lasteren. Door te beledigen. Door te bespotten. Door je aan te vallen op je zwakke plek, waar je misschien geen verdediging hebt. En dan wordt de aanval afgeslagen door de verdediging. Want wat doet Nehemia? Hij legt het bij God neer. Hoor onze God hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg in ballingschap. Geef hen prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonde niet door de vingers, want ze hebben degene die de muur herstellen zwaar beledigd. Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op de halve hoogte. En het hele volk was vastbesloten door te gaan. Nehemia en de mensen bij hem laten zich niet ontmoedigen door de tegenstand. En ze leggen het bij God neer. In het Nieuwe Testament lezen we, ga niet zelf wraak uitoefenen, maar de wraak komt aan God toe. Leg het bij God neer. Geef het over in de handen van de Heere God. En dat is de manier om de verdediging in stand te houden en het kwaad weerstand te bieden. Nou, en dan tot slot komen we terug op het begin. Waar moet je ook alweer op letten bij je verdediging? Vanuit het boksen. Dat is inderdaad wat we zien. Allereerst moet je stevig staan. Stevig staan op het fundament van Jezus Christus. Of zoals Nehemia deed, als hij de muur van Jeruzalem herbouwt, begint hij bij de schaapspoort. Ten tweede, wegdraaien. Wegdraaien van de zonde. Vlucht van het kwade. Zoals Jozef deed. Toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar, had hij kunnen zeggen, en ik blijf staan, ik sta stevig, en ik laat me niet verleiden. Maar ja, als jongeman met behoefte, dan was hij misschien gevallen. Wat hij deed, hij vluchtte. Wegdraaien. Soms is vluchten voor de zonde beter dan er weerstand aan te bieden. En ten derde, blijf ademen. Blijf ademen in Christus. Adem uit alle verkeerde dingen. En adem in de genade van Jezus Christus. Adem uit alle zonde. Alle traagheid. Alle boze geheimen. En adem in de genade, de vergeving, de verlossing van Jezus Christus. En daarin mogen we het voorbeeld volgen van de Heer Jezus zelf. Die liet zien hoe dit moet, hoe dit kan. Hij stond vast op het fundament van zijn Vader. Zijn wil was het om de wil te doen van zijn hemelse Vader. Toen hij verzocht werd in de woestijn, toen bood hij weerstand door te bouwen op het woord van God. Kijk hoe Jezus Christus de zonde ontweek. Zijn tegenstanders probeerden voortdurend hem te laten vallen. Maar hij ontweek. Hij ontweek de zonde. De zonde had geen vat op hem. En kijk hoe Jezus bleef ademen. Zijn leven lang bleef ademen in verbinding met zijn God en Vader. Totdat uiteindelijk zelfs aan het kruis zijn ademhaling raspend werd. Hij bijna niet meer kon ademen. Maar hij ademde in en hij ademde uit. Hij ademde in alle zonde, alle ongerechtigheid. En hij ademde uit alle genade en alle vergeving. Hij ademde in al jouw zonde, al jouw traagheid, al jouw boze geheimen. En hij ademde uit verlossing voor jou, vergeving voor jou, genade voor jou. Dit is wat je mag ervaren. Als je je verdediging bouwt op het fundament van Jezus Christus en met hem verbonden bent. Amen.
Opwekking 5, 7, 5.